Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze tweede aflevering van onze zomerpelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Ja, vorige keer mochten we al kennis maken, een stukje toch, met het strand en de zee, waar we de mooie passage uit het boek Genesis mochten horen weer klinken. En dat is natuurlijk het scheppingsverhaal. Van daaruit zijn we dan langsheen het grote beeld van koning Leopold I gewandeld, de eerste koning der Belgen, die op die plaats aan land kwam vanuit Duinkerke. Voor de eerste keer op Belgische bodem. En wij mochten op deze wijze dan kennis maken met de Paterskerk, of de Koninklijke Kapel genaamd, gebouwd ter nagedachtenis van een 21-jarige adellijke dochter die vroegtijdig overleed. En waar we in gesprek gingen met een oud-commissaris van de stad Gent. U herinnert zich misschien nog het gesprek met Alfons. Een beetje een schets waar we zo ongeveer terechtgekomen zijn. Uiteraard mochten we daar ook al de devotie tot Onze Lieve Vrouw ontmoeten, in het bijzonder in de titel van Stella Maris of Sterre der Zee. Een titel die we ongetwijfeld verschillende keren zullen tegenkomen op onze pelgrimstocht, hier aan de Belgische kust. Dat betekent toch altijd een klein beetje vakantie. En een beetje vakantie, dat doet ons misschien ook denken aan bepaalde eerdere vakanties die we mochten beleven. Er zijn er tal van landen die ook deze zomer opnieuw zullen bezocht worden door tal van mensen voor wie het mogelijk is om deze reizen te maken. Wel, voor zij die verplicht zijn om op een of andere manier thuis te blijven of graag inspiratie zoeken om in het eigen land te gaan rondreizen in de komende maanden, wel, die kunnen natuurlijk naar Pelgrim in eigen land luisteren. Want we blijven voor onze zomertocht helemaal in België. De Belgische kust heeft tal van zaken te bieden, ongetwijfeld veel toeristische, maar wij als Pelgrim zullen een beetje de verschillende, eerder religieuze aspecten langs de route die we afleggen ontdekken. En zoals u kon horen in de vorige aflevering, doen we dat deze keer via de kusttram. Het is een van de langste tramlijnen ter wereld, zou de langste zijn met 67 kilometer in totaal, en deze brengt ons van de pannen helemaal tot in Knokke Heist. Maar daar zijn we natuurlijk nog lang niet. We blijven nog even in de pannen. En even in de pannen betekent ook tegelijkertijd een stukje Portugal. En ja, wanneer we zeggen Portugal, dan zeggen we natuurlijk ook Fatima. Een hele belangrijke plaats waar Onze Lieve Vrouw verscheen in het jaar 1917 aan verschillende herderskinderen. Een geschiedenis die door velen gekend is, door sommigen al beter dan de anderen. We gaan het samen ontdekken. We hebben nu eigenlijk twee mogelijkheden. Wanneer u de Koninklijke Kapel of de Paterskerk verlaat, kan u terugkeren naar de rotonde, die hier niet zo ver vandaan ligt, naar de esplanade van de pannen. Daar kan u terug de kusttram opstappen en dan gaat u zo tot aan de halte De Pannen Centrum. Daar kan u dan afstappen en zo een klein stukje wandelen tot in de Zeelaan en dan vindt u op de rechterkant de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we dus nu naartoe gaan. Of u heeft de mogelijkheid, wanneer u er zin in heeft en het weer het ook toelaat, wat op onze pelgrimstocht ook het geval was, om nog een stukje te voet te gaan. Zo verlaten we de Paterskerk via de Kapellelaan, terug naar het beeld van Leopold I en gaan zo langs de zeedijk, genietend van het geluid en het zicht van de zee, richting de Zeelaan, die we zo ook op onze rechterzijde kunnen terugvinden, en wandelen zo tot aan de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we een stukje Fatima zullen ontdekken.
Thank you.
de Onze Lieve Vrouwkerk in de pannen. Ze is na de Eerste Wereldoorlog gebouwd, want dan komt het toerisme in de pannen in volle opmars en krijgt men dus ook nood aan een kerk in de Zeelaan. De bestaande Sint-Pieterskerk en de kapel van de Paters Oblaten, waar we vandaan komen, lagen namelijk te ver van het nieuwe centrum van de badplaats. Sinds 1922 deed tijdens de zomermaanden een klein houten kapel in de huidige Meeuwenlaan reeds dienst als noodkerk. Een kapel overigens die werd gebouwd door een protestantse Engelse dame ter nagedachtenis aan haar zoon, die in de oorlog gesneuveld was. In 1926 wordt de Onze Lieve Vrouw parochie opgericht. De bouw van de marktschool met een voorlopige kapel zal daarop volgen. Het is in deze kapel dat de eerste misvieringen doorgingen en vanaf 1929 starten de architecten Jozef en Luc Vieira samen met de aannemers Georges de Molder met de bouw van de pastorie van de Onze Lieve Vrouwkerk met, heel belangrijk, crypte, want daar willen wij op bezoek gaan. In 1937 wordt de kerk ingewijd en jawel, in 1947 wordt de crypte toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Voor zij die daar interesse in hebben, de Onze Lieve Vrouwenkerk is in een neo-romaanse stijl gebouwd, een stijl die we nog zullen ontmoeten verder op onze weg, onder meer in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort die uitkijkt op de zee. En kenmerkend voor deze stijl zijn de stoere toren, de robuuste muren en steunberen, de basilicale opstand en de massieve pijlers en rondbogen. Het is eigenlijk een van de voorlopers van de wat modernere kerken die aan de Belgische westkust gebouwd werden. Bij het binnenkomen van de kerk, dus bovenaan, wordt de aandacht onmiddellijk getrokken door het hangende kruis en de vier marmeren altaren. In tegenstelling tot de meeste Romaanse kerken, waarvan het interieur nogal donker is, beschikt deze kerk over heel wat lichtinval. Enkel de halfronde uitbouw van de kerk is donker, maar heeft tegelijkertijd een mooi beschilderde koepel die de aandacht van de bezoeker trekt. Het wit marmeren altaar uit Carrara, vervaardigd door Monique Mol, staat in het volle daglicht en stelt een meeuw voor die de blijde boodschap verkondigt. En verder ontdekken we hier wat heel wat kunstwerken en schilderijen, die hier ook zeker te bewonderen zijn. Wij gaan even om de kerk heen, dalen de trappen af, richting de crypte. En als we daar binnenkomen, dan vinden we toch een klein stukje Portugal, een klein stukje Fatima aan de pannen. Terwijl ik de schoonheid van de kapel en de crypte tot mij liet komen, zag ik een dame die binnenkwam om een noveenkaars te branden bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Ideale gelegenheid om, alvorens we de crypte verder verkennen, even in gesprek te gaan met Agnes. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen binnengekomen in de prachtige crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Echt indrukwekkend. Als u in de pannen bent, dan moet u zeker hier eens binnenkomen. En bijna op hetzelfde moment kwam Agnes ook binnen. Ze staat hier ondertussen naast mij. We staan hier vlakbij het beeld van Onze Lieve Vrouw. Agnes, kan u misschien ons even vertellen wat u vandaag hier bent komen doen?
Morgen vertrekken we naar Oostenrijk en het is om te vragen om een heel huis te mogen thuiskomen.
En daarvoor zoekt u de voorspraak van ons lief vrouwke?
Ja, ik kom hier dikwijls.
U woont hier in de buurt?
Ja, schuin over.
Dus vlakbij. U kent de crypte dan allang?
Heel lang. Wij wonen 56 jaar in de pannen, dus ja, altijd. Ja.
Waarom is deze plaats nu voor u van zo'n betekenis?
Oh, ik hou van ons lieve vrouw, ja.
Is dat iets wat u hebt meegekregen van thuis uit?
Ja, dat wel. Van mijn grootmoeder, van mijn moeder, van de familie.
En kunt u ons vertellen op welke wijze dat Maria zo'n plaats had bij jullie thuis?
Mijn grootmoeder was heel christelijk, mama ook. En ja, dat zit erin. Ja.
Was altijd wel een beeld van onze lieve vrouw te vinden?
Ja, dat wel. Ik heb er thuis ook heel veel.
Bent u zelf al op bedevaart geweest?
Ja. Dikwijls naar Lourdes, naar Fatima ook, ja.
Dus het echte Fatima is u niet onbekend?
Nee, het is heel mooi.
Ja. Waarom is dat nu voor u zo belangrijk om dat te doen? Vlak voor een reis even bij ons lieve vrouwke te komen?
Omdat ze ons zou helpen, nee. Ja.
Zijn er bepaalde momenten geweest in uw leven waar u de hulp van Maria echt hebt mogen ervaren?
Ja, dikwijls. Als ik iets vraag, ik heb het heel dikwijls. Ja.
Is er een voorbeeld dat u kan geven dat u zo onmiddellijk te in gedachten komt? Iets speciaal?
Nou, altijd als we op reis gaan of gelijk wat, of een ziekte, of ik kom vragen, omdat alles zo goed gaat en dat komt altijd goed uit.
Ja.
Ja.
Deze crypte is toegewijd aan onze lieve vrouw van Fatima. Is het ook de plaats waar u bijvoorbeeld naar de heilige mis komt?
Nee, dat is boven.
Ah ja.
Ja, 1 keer in de week is er hier de woensdagavond mis.
Ja.
Ja. En dan kom ik, als ik thuis ben, ja.
Maar dit is eigenlijk uw parochiekerk?
Ah ja. Het is maar 1 meer, de andere is gesloten.
Ik kom net van de Koninklijke Kapel, hier niet zo ver vandaan, waar onze lieve vrouw natuurlijk als Sterre der Zee staat. Merkt u dat hier aan de kust, dat de band met Maria toch er nog echt wel is?
Ja, wel. Er komen heel veel mensen naar hier. En zo de 13 altijd, de 6 van Fatima, de 13. Het is wel verminderd bij vroeger, omdat de oudere mensen wegvallen en de jongen komen niet meer.
Nee.
Ja.
Wij gaan het nodige moeten doen om ze terug aan te sporen om te komen. Hè? We kunnen het enkel maar toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Hè? Ze zal zeker over haar kinderen waken. Ik wens u een hele goede reis naar Oostenrijk.
Dank u wel.
En wij zullen ook zeker voor u hier een gebedje doen dat u heel huids mag toekomen en goed mag terugkomen.
Dat de laatste reis zijn.
Is het waar?
Ja. 86 en 85, dus... We mogen niet klagen.
Het spijt mij, maar die leeftijd had ik u nooit gegeven.
Ja, toch. Ik voel het toch.
Ja. Ja. Bent u vaak op reis kunnen gaan in uw leven?
Ja, heel dikwijls. En geweest. Het spijt mij dat het gedaan zijn, maar ja, mijn man kan niet meer. En zo, ja, het gaat de laatste zijn.
Wel, ik zou zeggen, maak er nog de beste van.
Ja, tuurlijk. Dank u wel.
Fijne dag, Agnes. Tot ziens. Na het gesprek met Agnes hadden we even de mogelijkheid om wat ruimer de crypte te verkennen en even een beschrijving ook te geven van wat u er al zo kan terugvinden. En zo komen we dus aan de prachtige crypte van onze lieve vrouw van Fatima in de Pannen. Het is een beetje zoeken, het ligt een beetje beneden de kerk, zeg maar. Maar het staat goed aangeduid, men kan er uiteindelijk gemakkelijk geraken. Een prachtige kapel. Ik blijf het zeggen, het is heel indrukwekkend. Heel mooie glas- en loodramen met een beeld van onze lieve vrouw van Fatima, met daarboven een grote gouden kroon, met daarnaast de woorden: ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. En wat ook heel bijzonder is dat aan het plafond hangen verschillende gouden kronen, die bijna als een luchter aan het plafond hangen, met daarboven steeds een verwijzing naar een van de mysteries van de rozenkrans. En dat natuurlijk voor de toevoeging van de mysteries van het licht, die door de heilige paus Johannes Paulus II zijn gebeurd. Maar dus we zien hier de boodschap van de engel aan Maria, de bezoeking van Maria, de geboorte van Jezus. Als we even verder gaan, zo knielen we hier even voor het tabernakel. Langs de vele kaarsen die hier branden, van mensen die hun toevlucht zoeken bij de voorspraak van de heilige maagd Maria, de opdracht van Jezus in de tempel en de terugvinding van Jezus in de tempel, om dan, als we dezelfde weg zouden nemen, de droevige mysteries afgetekend te zien door middel van kronen aan het plafond. Uiteraard de doodstrijd van Jezus in Gethsemane, de geeseling, de kroning met de doornen, de draging van het kruis en de kruisdood. En een derde rij, een derde groepje van Mysteries van de Rozenkrans. En dat zijn natuurlijk de glorievolle. De verrijzenis van onze Heer, de hemelvaart, Pinksteren, de schenking van de Heilige Geest, de ten hemelopneming van Maria en de kroning van Maria in de hemel. Wat ook heel bijzonder is, en daar ga ik toch even naar de andere zijde van de kapel, gaat u rustig met ons mee. Daar staat een beetje de geschiedenis van wat er nu eigenlijk gebeurd is in Fatima uitgelegd. Het was op zondag 13 mei 1917. Drie kleine herderkens bevonden zich met hun schapen op de Cova d'Airia, een onvruchtbaar stuk grond gelegen op 2 kilometer van Fatima, een klein dorpje in Portugal. Het oudste van de drie kinders was de 10-jarige Lucia dos Santos. De twee anderen waren de neef en het nichtje van Lucia's vader en heten Francesco, 8 jaar, en Jacinta Marto, 7 jaar. Rond het middaguur werden ze opgeschrikt door een bliksemstraal. Een onweer vrezend verzamelden zij haastig hun kudde en hadden reeds de terugweg aangevangen toen een tweede, nog helderder bliksemschicht hen vol vrees deed stilstaan. Rechts van hen, midden in een heerlijke klaarte, zagen zij een wonderschone dame juist boven een eikentronk. Het was de eerste der grote verschijningen van Maria te Fatima. Vreest niet, ik ben van de hemel, zo sprak de dame, en zij nodigde de kinderen uit om 6 maanden achtereen, telkens op de 13e en op hetzelfde uur, terug te komen. In oktober zou zij zeggen wie ze was en wat zij verlangde. Vervolgens vroeg de verschijning nog: wilt ge u aan God opdragen om verstervingen te doen en alle beproevingen te aanvaarden die hij u zal overzenden tot eerherstel voor de vele zonden welke zijn goddelijke majesteit beledigen? Wilt gij lijden om de bekering van de zondaars te verkrijgen, om eerherstel te schenken voor de godslasteringen, als ook voor alle beledigingen het onbevlekt hart van Maria aangedaan? Nadat Lucia in aller naam bevestigend op die vraag geantwoord had, zegde de dame: gij zult dus veel te lijden hebben, maar de genade van God zal uw kracht zijn. Vooraleer te verdwijnen, vroeg zij nog aan de kleinen om elke dag godvruchtig een paternoster te bidden voor de vrede en voor de bekering van de zondaars. We gaan zo meteen verder met het verhaal van Onze Lieve Vrouw van Fatima, maar misschien is dit toch wel het goede teken, het goede moment om dit onmiddellijk om te zetten in daden. En wij bidden het Onze Vader als het begin van het tientje dat wij vandaag willen verzamelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Juni 1917. Toen de kinderen op de plaats der verschijning aankwamen, bevonden er zich reeds een 60-tal nieuwsgierigen. Samen met de kleinen baden zij het rozenhoedje. Lang zou het echter niet duren. Een bliksemslag en daar verscheen de wonderbare dame, op dezelfde plaats als een maand vroeger. Wat verlangt ge van mij? Vraagt Lucia. De verschijning antwoordde dat de kinderen zouden terugkeren de 13e van de volgende maand en dat ze verder, dagelijks, het paternoster moesten bidden. Zij voegde eraan toe: ik verlang dat gij leert lezen, daarna zal ik u zeggen wat ik wens. Lucia vroeg dat zij hen gedrieën mee zou nemen naar de hemel, waarop de dame antwoordde: ja, ik zal spoedig Jacinta en Francesco meenemen, maar gij moet nog langer hier beneden blijven. Jezus wil zich van u bedienen, om mij te doen kennen en beminnen. Hij wil op de wereld de devotie vestigen tot mijn onbevlekte hart. Moet ik dan alleen achterblijven? Nee, mijn kind, ik zal u nooit verlaten. Mijn onbevlekt hart zal uw toevlucht zijn en de weg die u naar God moet leiden. Dan zagen de kinderen voor de rechterhand van de verschijning een hart omringd van doornen, die het van alle zijden wonden. Wij begrepen, zal Lucia later schrijven, dat het onbevlekt hart van Maria was, bedroefd om de vele zonden van de wereld, dat boete vroeg en eer herstel. Juli 1917. 5.000 à 6.000 personen omringen de kinderen wanneer de dame wederom verschijnt. Ook de ouders van Francesco en Jacinta zijn erbij. Opnieuw vraagt de verschijning elke dag het paternoster te bidden voor de vrede en zij drukt erop dat alleen de voorspraak van onze lieve vrouw die genade voor de mensen kan verkrijgen. Ook herhaalt zij haar verzoek om offers te brengen voor de zondaars. Dan gaat zij verder. Volhard om elke maand hier terug te komen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik verlang. Ik zal dan een groot wonder doen, opdat iedereen u kan geloven. En zij leert de kinderen een gebed. Offert u op voor de zondaars en zegt dikwijls wanneer gij enige versterving doet: o Jezus, het is uit liefde tot u, voor de bekering der zondaars en tot eerherstel voor de beledigingen, het onbevlekt hart van Maria aangedaan. Daarna kregen de kinderen een verschrikkelijk visioen van de hel te zien en de dame sprak daarop vol goedheid en droefheid. Je hebt de hel gezien, waarin de zielen der arme zondaars hun einde vinden. Om hen te redden wil God in de wereld de devotie tot mijn onbevlekt hart verspreid zien. Als men doet wat ik zal zeggen, zullen vele zielen gered worden en er zal vrede zijn. Daarop kondigde de dame het einde van de wereldoorlog aan en voorspelde reeds een nieuwe oorlog, nog erger dan de eerste, als de zondaars niet zouden ophouden God te beledigen. Aan de voorspelde rampen van oorlog, hongersnood, vervolging van de kerk en van de heilige vader zou maar een einde komen als de wereld toegewijd werd aan het onbevlekt hart van Maria en als de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen beoefend werd. Dan eerst zou door toedoen van het onbevlekt hart van Maria Rusland zich bekeren en zou meteen aan de mensheid een tijd van vrede geschonken worden. Bij haar afscheid leerde de dame nog het volgende gebed aan de kinders, dat ze moesten opzeggen na elk tientje van de rozenkrans. O mijn Jezus, vergeef onze zonden, behoed ons voor het vuur der hel en voer ten hemel alle zielen, vooral die welke het meest uw barmhartigheid nodig hebben. Augustus 1917. Minstens 18.000 personen waren die dag in de Cova da Iria samengestroomd. Groot was hun ontstemming toen zij de kinderen op het gestelde uur niet zagen aankomen. Het gerucht verspreidde zich weldra dat het arrondissementshoofd van Warem de kinderen door een list ontvoerd had en ze in zijn woning gevangen hield. Toch wilde onze lieve vrouw de opgekomen menigte niet helemaal teleurstellen. Op het gewone uur kon iedereen de bliksemstralen zien en gedurende 10 minuten hing een lichte weldoende wolk boven de eikentronk. De dame wilde laten zien dat zij aan de afspraak getrouw was geweest. De kinderen zelf werden tot de 15e augustus gevangen gehouden. Nu eens met goedheid, dan weer met vreselijke bedreigingen, wilde de vrijmetselaar de kinderen aan het spreken brengen over hun toevertrouwde geheim. Doch niets baatte en onverrichter zaken moest hij ze wederom naar huis brengen. 4 dagen later, op de 19e augustus, terwijl de kinderen zich op een andere plaats, Valinos genaamd, bevonden, verscheen de dame hun opnieuw. Vol tederheid betuigde zij de kinderen haar deelneming voor het geweld dat hun was aangedaan. Om die reden zou het mirakel van 13 oktober minder groot zijn. Op de vraag van Lucia wat er diende gedaan te worden met het geld dat de mensen op de plaats van de verschijningen neergelegd hadden, antwoordde de verschijning dat het moest gebruikt worden om het aanstaande feest van de heilige Rozenkrans met meer plechtigheid te vieren. Met wat overbleef moest een kleine kapel gebouwd worden. De dame maande de kinderen nog eens aan te bidden voor de bekering van de slechte mensen, hun dagelijks paternoster niet te vergeten en verstervingen te doen. Zij besloot: bid, bid veel, want vele zielen gaan naar de hel, omdat er niemand is die zich voor hen offert. September 1917. Op deze dag bevonden zich wel 25.000 tot 30.000 mensen in de Cova da Iria. De kinderen konden zich met moeite een doortocht banen tussen de samengepakte menigte. Van alle kanten werden ze aangesproken om allerlei intenties bij onze lieve vrouw aan te bevelen. Juist op het middaguur begon de zon de schittering van haar stralen te verliezen en het uitspansel kreeg een effen goudgele tint. Geknield bad de menigte de rozenkrans, toen Lucia plotseling uitriep: "Zij is daar, ik zie haar." Op hetzelfde ogenblik steeg ook uit de menigte een gejuich op, want allen zagen een vuurbal die statig door het luchtruim dreef, komend uit het oosten naar het westen toe. Na de gewone duur van de verschijning der dame keerde hij terug in de tegenovergestelde richting. Een witte wolk hing terzelfde tijd over de eikentronk en de kinderen. En van de hemel vielen witte bloemen neder, die echter als opgelost werden eer zij de grond raakten. Tijdens de verschijning beval Lucia wederom enige zieken aan, waarop de dame antwoordde: "Sommigen zal ik genezen, maar niet allen, omdat onze lieve Heer er niet genoegzaam vertrouwen in heeft." Nogmaals vraagt de dame aan de kinderen dagelijks het paternoster te bidden om het einde van de oorlog te bekomen, en zij geeft hun de verzekering dat ze in oktober zou terugkeren met de heilige Jozef en het kindje Jezus. Oktober 1917. Gans Portugal wachtte met spanning op wat de 13e oktober zou gebeuren. De hele morgen viel een plassende regen en toch stroomden 50 tot 70.000 mensen naar de Cova da Iria. Eerst wordt de rozenkrans gebeden en dan zegt Lucia plots: "Doet allen uw regenschermen dicht." De menigte gehoorzaamt spontaan en Lucia roept: "Daar is zij." "Wie zijt gij, mevrouw, en wat verlangt gij van mij?" vraagt het kind. En de verschijning antwoordt: "Ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans en ik verlang op deze plaats een kapel te mijner eer." Voor de zesde maal dringt zij erop aan dat men dagelijks het paternoster zou bidden. En met een zeer smartelijke uitdrukking op het gelaat, haast smekend, voegt zij eraan toe: "De mensen moeten van leven veranderen en vergiffenis vragen over hun zonden. Dat zij toch ophouden onze Heer te vergrammen. Hij werd reeds al te zeer beledigd." Het waren de laatste woorden van de koningin des hemels en zij drukken de kerngedachte uit van de boodschap van Fatima. Daarna kwam het grote zonnewonder dat door al de aanwezigen gezien werd en 10 minuten duurde. Toen de verbijsterde menigte tot zichzelf kwam, bleek dat hun klederen, een ogenblik geleden nog druipnat, helemaal droog waren. Intussen had Lucia de heilige Jozef gezien en het kindje Jezus aan de zijde van onze lieve vrouw. Verder nog onze lieve Heer die de menigte zegende en de heilige maagd als moeder van smarten. Op deze wijze kan men dus in de kapel, want dat is het letterlijke wat hier te vinden is, dat u heeft gehoord, de geschiedenis van de verschijningen van onze lieve vrouw van Fatima beter leren kennen. U hoorde misschien een klein verschil, een stukje van het verhaal kon ik vertellen toen ik in de kapel zelf was. Het andere deel hebben we er later moeten aan toevoegen, maar dat had allemaal te maken met het tijdstip waarop we deze opnames hebben gedaan. Namelijk, het was middag. Tijd dus voor het middaggebed en het rozenhoedje. Op dat moment kwam een oudere man binnen. Hij zette zich neer in de crypte en ik hoorde plots een geluid dat me zeer bekend voorkwam. Namelijk Radio Maria. Ik hoorde de jingle weer klinken en ik hoorde onze dierbare vrijwilligers, die op dat moment in Egenhoven aan het bidden waren, in de kapel weer galmen en weer klinken. Een bijzonder moment, ik kon het bijna niet geloven. Gedurende de hele rozenkrans en het middaggebed heb ik meegebeden met dat moment en gewacht tot ik met de persoon in kwestie in gesprek kon gaan. En daarom laat ik u heel graag luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Anneka, de voormalige deken van Haarlbeke, die als priester op rust vaak naar de crypte komt. Beste luisteraars, we zijn dus ondertussen al enige tijd in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Fatima, de crypte moet ik zeggen, hier in de pannen. En daarnet was er een bijzonder iets. Priester Wilfried die kwam binnen in de crypte en ik hoorde een geluid dat ik heel goed kende, namelijk het geluid van Radio Maria. Eerwaarde, u bent dus gewoon om hier uw middaggebed te komen bidden samen met Radio Maria. Kunt u zelf even voorstellen en vertellen hoe dat u zo bij Radio Maria bent terechtgekomen?
Ja, het is al heel eind dat ik Radio Maria ken en dus normaal kom ik hier 's middags met Radio Maria de rozenkrans bidden. En ik voel me daar heel goed bij. En ik ben blij dat Radio Maria zorgt voor de rozenkrans. Dus ben ik 85 jaar. En dat is een behoorlijke leeftijd natuurlijk. Ik ben op pensioen en ik woon hier niet ver vandaan, dus is het eigenlijk wel een geschikte gelegenheid om hier te komen om te bidden.
Ja, 85 jaar. Hoeveel jaar bent u dan priester?
Ik ben priester van in het jaar 67.
Dat is al inderdaad enige jaren op de teller. Kunt u iets vertellen over uw leven als priester? Hoe heeft dat er zo uitgezien voor u, uw leven?
Ja, ik ben in het onderwijs geweest, in het Sint-Lodewijks College in Brugge. Ik ben geboren in Brugge en natuurlijk heel de opleiding tot priester heeft heel wat tijd in beslag genomen. Ik ben dan medepastoor geworden in Kuurne en daarna, na 5 jaar, werd ik gevraagd om deken te zijn in Haarlbeke, waar ik heel wat jaren geweest ben. Ik heb er mogen de kerk renoveren. Ik heb er mogen de bron, als u daar nog zo over gehoord hebben, heb ik dus mogen inrichten. Dat zijn allemaal mooie realisaties die ik zeer graag gedaan heb.
En we mogen ook wel onmiddellijk zeggen dat, ja, niet enkel Radio Maria voor u een rol inneemt in uw leven, maar ook de Heilige Maagd Maria natuurlijk, hè. Wat is de rol van Maria in uw leven geweest als priester en vandaag?
Ja, Maria is natuurlijk een belangrijke heilige. En vandaar dat ik dus haar graag zie, dat ik graag tot bij haar kom. En ik ben blij dat Radio Maria zo goed zorgt voor Maria en voor het getijdengebed. En Radio Maria is natuurlijk iets buitengewoons.
Ja, we zijn heel blij en dankbaar met die woorden. Het is altijd toch bijzonder om ook luisteraars te mogen ontmoeten op onze pelgrimswegen. Bent u zelf al op bedevaart geweest naar plaatsen waar Maria verschenen is, bijvoorbeeld?
Ja, ik ben natuurlijk met de KSA ben ik meerdere keren in Lourdes geweest. Ik ben ook een vijftal keer in Medjugorje geweest. Ik was wel toen al op pensioen, maar ik hield me toch wel nog bezig met iedereen die iets vroeg, probeerde ik ja te zijn. En ik heb het dus ook gedaan om 5 keer naar Medjugorje te gaan.
Ja, prachtig, hè? Er staat hier ook een beeld trouwens van Onze Lieve Vrouw, die ook in Medjugorje bekend is, hier in een zijkapel. Bent u ooit in Fatima geweest?
Nee. Ik ben dus nooit in Portugal geweest, bijgevolg ook niet in Fatima.
Maar dan kan u toch naar hier komen en een klein beetje Fatima beleven.
Inderdaad. Het is zalig om hier in de crypte te komen voor het gebed.
Zijn er nog andere programma's die u beluistert op Radio Maria? Of is het voornamelijk het gebed waarmee dat u ons beluistert?
Het is inderdaad voornamelijk het gebed. Ik ga ook naar Hestel. Ja, het is zeker nu volgende zaterdag eerst komend dat er weer een gebed is in Hestel. En er is een mevrouw hier in de pannen die bij gisteren nog gezegd heeft: ik zal u zaterdag komen halen om naar Hestel te gaan.
Ja, onze goede vrienden van de gemeenschap Moeder van Vrede. Als u terugkijkt op uw priesterleven, is er zo een anekdote die onmiddellijk in de geest komt van hoe dat u een mooi moment in uw priesterschap echt beleeft, dat u onmiddellijk bijstaat?
Ja, er zijn natuurlijk in een priesterleven onnoemelijk veel momenten die je meemaakt. Onze Lieve Vrouw en de zoveel heiligen spelen een belangrijke rol natuurlijk. Ik ben ook nog in Ars geweest. En ben op vele plaatsen geweest. De laatste jaren ga ik niet ver meer, behalve hier vooraan in Frankrijk. Ik ga graag een keer naar de mis in Duinkerk. Het leven blijft speciaal en aangenaam, ook voor een rustende priester.
Ja, ik vind dat wel mooi om te horen en ook hoopvol, denk ik, ook voor de andere priesters op rust die nu luisteren naar het programma. Op deze wijze ook een beetje bemoediging kunnen ontvangen, dat je nog altijd dingen kan doen om je geloof te blijven voeden, onder andere met Radio Maria.
Inderdaad, Radio Maria is een belangrijke bijstand voor priesters van welke leeftijd dan ook. Ik denk dat de jonge priester veel kan hebben aan Radio Maria en evenzeer een oude gediende zoals ik nu geworden ben.
Maar ik vind het wel mooi toen u zei van ja, ik heb gewoon geprobeerd om aan alles wat ze mij hebben gevraagd ja te zeggen.
Ja, inderdaad. Zeker als ik op pensioen was, dacht ik, ik zou nu toch wel een zee van tijd krijgen. Maar die zee van tijd, ja, is toch... inderdaad, straks om 2 uur gaan wij... is er een priester die mij komt ophalen. Wij gaan met enkele priesters 2 paters bezoeken in Varsenaren. Witte paters. En ik ken ook goed Varsenaren, want ik ben afkomstig van Sint-Andriesbrugge. En dat is heel dicht bij waar die 2 paters wonen. En dus deze namiddag gaan wij hen bezoeken.
Zijn er dan nog andere momenten waarop dat u ook nog altijd contacten heeft met andere priesters en waar dat u samenkomt met elkaar?
Ja, natuurlijk. We hebben ook de maandelijkse conferentie. En dat zijn ook enkele priesters, die 2 witte paters, behoren ook tot die conferentie. En ja, dat is ook wel een heerlijk moment om met priesters samen te zijn natuurlijk.
Ja, absoluut. Ik wens u alleszins een hele mooie dag toe. Ik ben zeer blij en ik denk dat het echt een mooie knipoog was van onze lieve vrouw, dat we elkaar zo hier echt met het geluid van Radio Maria zelfs tussen ons beiden mochten treffen.
Ja, het is inderdaad een geschenk dat u hier bent ook. En dat we op die manier dus in contact zijn gekomen met Radio Maria.
Hartelijk dank, Erwaard. Ik wens u een hele fijne dag, hoor.
Dank u, dank u.
En met dat mooie gesprek met eerwaarde heer Wilfried Anneka zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering hier in de pannen. Ja, de crypte die leende er zich zeker toe om hier wat uitgebreider te blijven bij stilstaan. Een volgende keer gaan we opnieuw in gesprek gaan met enkele mensen die verantwoordelijk zijn voor een heel bijzondere site die vlakbij te vinden is, maar die te maken heeft met Kokzijde en de zalige Idisbald. Dat is voor een volgende aflevering. Gaat u met ons mee met de kusttram langs de Belgische kust en ontdekt u zo onze zomerpelgrimstocht voor dit jaar. Van harte dank, dierbare medepelgrims, om mee te gaan tot in de crypte van onze lieve vrouw van Fatima in de pannen. En graag tot een volgende keer.